Ja. En dan wil ik graag de volgende spreker aankondigen. En dat is Liedewij. Liedewij, ga maar. Jij krijgt van mij dat ding. Ik zal even wat vertellen. Zij is plastisch chirurg in Groningen. En we noemen dat een holistische plastisch chirurg. Ze doet van alles om te zorgen dat die patiënten op tijd sneller genezen dan in de oude reguliere situatie waar je het maar moest zien te redden.
Goedemorgen allemaal. Superleuk om hier te mogen zijn. Mijn naam is dus Liedewij Horentje en ik werk als plastisch chirurg hier in het ziekenhuis, of in een ziekenhuis in Groningen, maar vandaag natuurlijk op eigen titel. Superleuk om op een het is een artsencollectief congres te staan, omdat ik destijds betrokken was bij dat eerste bestuur van het artsencollectief in die jaren dat het ineens helemaal niet meer over gezondheid leek te gaan. En ik klets even de tijd een beetje vol aan. Er komt al een dia in beeld, geloof ik. Die is niet van mij. Heb ik wel een kleine huishoudelijke mededeling. Want toen ik hier vanochtend heen reed, had ik natuurlijk alles bij me. Ook mijn presentatie op een stikje voor de zekerheid. Mijn telefoon natuurlijk. Want mijn moeder gaat helemaal niet goed. Terminaal niet goed, zeg maar. En nu heb ik mijn autosleutel net opgesloten in mijn auto. En ik woon gelukkig ongeveer 12 minuten rijden hier vandaan. Maar ik zou het ontzettend tof vinden als er iemand zo meteen mij even op en neer wil rijden naar huis. Tussen de praatjes door, zodat ik mijn reservesleutel kan halen en mijn telefoon en alles weer op kan pakken. Ik zie daar al iemand, super tof, dankjewel. Want mijn verhaal gaat vooral over regulatie en bewustzijn. En hoe overleven we nou in deze hele gekke wereld? Dus ik had vanochtend ook zo mijn eigen momentjes van regulatie nodig om hier dan mijn verhaal te kunnen doen. Mijn dia's zijn daarbij wel heel bruikbaar. Want toen ik vanochtend nog even doorliep, toen ik echt dan gisteravond dacht, nou volgens mij kan het wel. En vanochtend na het weer een telefoontje naar de plek waar mijn moeder dan verblijft op dit moment en morfine krijgt. Dacht ik, ja, ik kan het verhaal ook wel vandaag doen, maar mijn dia's staan toch net even wat minder soepel achter elkaar dan ik gewend ben. Ik denk dat jullie het begrijpen. Ik klets mijn tijd vol, maar liefst met de dia's lukt het.
Het is redelijk drama.
Ik kan vast een klein beetje beginnen. Een van de dingen die ik heel belangrijk vind en is het zelfhelend vermogen van het lichaam, het zelfherstellend vermogen van het lichaam. Ik werk als chirurg omdat ik het super mooi vind en juist die reconstructieve kant, omdat je daar waar bijvoorbeeld in geval van borstkanker een borst is weggenomen, ik nu tools heb gekregen om weer een borst te maken als een vrouw dat wil. En dus weer iets terug te geven van een leven wat verder kan gaan. En ja, natuurlijk is het zo dat je bepaalde skills moet leren. Ben ik ook heel dankbaar voor. Vind ik ook echt heel tof om te doen. Maar uiteindelijk heelt dat lichaam tussen die hechtingen in. Dat doe ik niet. Hè? Dat doet jouw lichaam. Dat doet jouw systeem. En daar mag wel even heel wat meer aandacht naartoe. En daar heb jij ook invloed op. Hè? Het is natuurlijk niet zo dat op het moment dat het misgaat, dat het dan de schuld van de patiënt is. Want zo wordt er wel eens naar gekeken of dat gevoel zou je wel eens kunnen krijgen. Of dat het juist helemaal aan de schuld van de arts is dat het niet goed is gegaan. Maar ik denk dat het een soort wisselwerking is. Dat je als arts goed werk moet leveren. Maar dat je ook bewust mag zijn van, hé, ik heb eigenlijk invloed op mijn gezondheid en op mijn welzijn. En dus ook op die heling in dit geval dan tussen de hechtingen in. Maar mijn verhaal van vandaag gaat wat verder dan dat. Het gaat er mij om dat we natuurlijk leven in een steeds gekkere tijd. Er gebeuren allerlei dingen. Dingen die ook beangstigend zijn, die over je uitgestort worden. En ook heb je misschien ook al 10 jaar geen tv meer in huis, zoals ik zelf. Op allerlei manieren komt die informatie toch tot je. En de kracht is dan een beetje om, laat je je meevoeren in die angst. Ga je je helemaal verstoppen en beschermen in een soort van polarisatie van wij en zij. Of ga je vanuit een soort open vizier met regulatie in jezelf, vanuit de kracht in jezelf, die wereld tegemoet. En daar ging mijn verhaal over. Want hoe kan je in tijden van moeilijkheid, of het nou ziekte is, of verlies, of armoede, hoe kan je dan toch weer bij jezelf komen? Want als je dat niet lukt, als je je laat meesluren door die angst, door wat er door de media allemaal wordt uitgestort, wat er door allerlei hoekjes van het internet wordt uitgestort. En dat wil niet zeggen dat het irreëel is, maar hoe meer je je mee laat slepen door angst, hoe meer dat ook een effect heeft op jou, op jouw systeem. Hoe meer stress je ervaart. En stress zit niet alleen maar in je hoofd, omdat je hoofd al druk wordt, maar stress zit ook in je lichaam. Het heeft echt lichamelijke effecten. Zal jullie niet verbazen dat als je stress ervaart, dan gaat je hartslag gaat omhoog. Je bloeddruk gaat omhoog. Je gaat sneller en oppervlakkiger ademen. Je lever zorgt dat er een hele hoop glucose, suiker, zeg maar, in je bloedstroom komt, zodat het naar je spieren en je hersenen kan gaan, zodat je weg kan rennen. Of dat je kan gaan vechten. Superbelangrijk, twee dingen. Maar niet zo belangrijk als je stress hebt, omdat je achter je beeldschermpje ergens naar zit te kijken. Of op je telefoon de zoveelste prikkel van de dag binnenkrijgt. Dat is ook stress in het lichaam en het manifesteert zich zowel fysiek als mentaal. En als je dan stress hebt en je gaat anders ademen en er gebeuren allerlei dingen in je lichaam. Ik weet niet of jullie het herkennen, maar als ik heel veel stress heb, dan maak ik andere keuzes. Herkennen jullie dat? En hoe gestrest je bent, hoe nauwer je focus wordt, hoe meer je nodig hebt dat het die kant op moet gaan. Het vernauwt je keuzes, het vernauwt je bewustzijn. En het heeft ook een impact direct op de mensen om je heen. Dus op jezelf, op je lichaam, maar ook de mensen direct om je heen. Als je heel erg gestrest bent en je komt binnen, dan kan je weinig erbij hebben. Ook herkenbaar? Dus zonder af te doen aan dingen die spelen, in en buiten de wereld, zeg maar, is het wel belangrijk om je te realiseren wat dan binnenkomt bij jou en wat jij daarmee doet. Want daar heb je invloed op. We komen al steeds dichterbij. Daar heb je invloed op wat jij daarmee doet, hoe je dat intern kan verwerken. En als het invloed heeft op jou, op hoe jij dan voor de dag kan komen, dan heeft het ook invloed op de mensen om je heen. Wauw, kunnen jullie dan ook de volgende dia doen? Nou, dat was wel leuk, hè? Nu weet ik weer wat ik wil zeggen. Behalve dat ik werk als plastisch chirurg, ben ik me de afgelopen 10 jaar ook steeds meer gaan verdiepen in meditatie, mindfulness, ademwerk. Ik ben verbindende ademcoach, facilitator. Ook in opleiding tot lichaamswerk, facilitator. Ja, hier kan ik staan, dat is mooi. Ik geef mind-body onderwijs aan zowel de Academy for Integrative Medicine, dankjewel, en de School for Integrative Medicine. Hou ademsessies en doe ook veel met essentiële oliën. Hoe kom ik daar nou terecht? Nu sta ik een beetje achter dit ding. In 2015 veranderde voor mij een heleboel. Je ziet mij hier lopen met mijn middelste zoon. Die kreeg toen een heel agressieve vorm van lymfeklierkanker. Ik moest acuut worden opgenomen en lag maanden achter elkaar non-stop opgenomen. Heel vaak op de IC. Het ging heel vaak helemaal niet goed. Dus dat was ontzettend heftig en ontregelend en angstige tijd voor ons. Maar nu is hij bijna 17, of hij is 17 en het gaat goed. Dus even kort verhaal. En die tijd was voor ons zo ontregelend omdat hij dus in het ziekenhuis was en ik bleef bij hem en ik werkte niet. En onze sociale cirkel droogde op, hoewel er voortdurend mensen waren die eten brachten en kinderen ophaalden of terugbrachten. Of voor ons zorgden in ieder geval. Maar dat was natuurlijk heel spannend. Ik moest soms 15 keer per nacht uit bed om voor hem te kunnen zorgen. En deed dat uiteraard met liefde, maar angst was er zeker ook. En na die tijd, toen hij dus weer uitbehandeld was en weer terug mocht, toen was het wel even schakelen. Ging ik ook weer werken. Maar flikkerde ook ons hele huwelijk uit elkaar. Dus er waren wel heel veel dingen tegelijk. Huis verkopen, al die dingen. Die op me afkwamen. En op een gegeven moment dacht ik, oh, ik heb iets nodig. Wat heb ik dan nodig? Moet ik dan gaan mediteren of zo? Ja, zei de psycholoog waarmee ik elke 2 weken mijn verhaal kon doen. Ja, kan je doen. Nou, dus ik ging zitten en ik ging het proberen. Ik dacht, ja, hier heb ik toch helemaal geen tijd voor. Dat werkt toch helemaal niet. Ik ging mijn ogen dicht en moest ademhalen en tellen. Nou, al die gedachten die dan er waren, als ik mijn ogen opende, waren ze minder heftig dan wanneer ik mijn ogen dicht deed. Dus dat was moeilijk. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, ik moet toch echt iets doen. Dus een combinatie van ademhalingsoefeningen, mediteren, bracht me uiteindelijk tot dat toch dagelijks proberen. Ook al hielp het in het moment helemaal niet. Maar op een gegeven moment opende dat zoveel inzichten, al gaf dat zoveel besef van de wereld om me heen, zoveel liefde en verbinding ook met de wereld om me heen. Ja, dat was waanzinnig mooi. En vanuit daar ben ik ook verder gegaan. En ben ik ook integraal arts geworden. En ook leefstijlarts. Zodoende. En daarom sta ik hier ook. Want in die coronajaren, 6 jaar geleden, werd het me ineens heel erg duidelijk. Ik dacht, dit gaat eigenlijk helemaal niet over gezondheid. Dit gaat allemaal over angst. Wat is angst? Een fantastisch middel om mensen onder controle te houden. Dat dacht ik in februari al. En langzaamaan begon ik me uit te spreken op LinkedIn vooral. Zo van, hallo, wat kunnen we doen om onze gezondheid te verbeteren? Hè? Iedereen die hier nu is op aarde, die is er nog dankzij een gezond lichaam, een herstellend vermogen van het lichaam, een immuunsysteem wat telkens op weer, ons heeft gebracht waar we nu zijn. Dat is toch waanzinnig? Kunnen we daar wat meer mee doen? Hè? Opsluiten, geen connectie meer mogen, mondkapjes op. Dat is niet bepaald bevorderend voor de gezondheid. Dus ik begon me echt uit te spreken. De meeste daarvan kan je natuurlijk niet meer teruglezen nu. Maar dat is wel hoe ik bij het artsencollectief terechtkwam. En ik ben me dus ook veel bewust, wat kunnen we doen aan preventie? Hè? Aan gevoel voor welzijn, voor regulatie. En enerzijds heb je dus de geneeskunde die acutere kant heeft. Dat als je met je hand in een machine komt of een heel erg ernstig ongeluk krijgt, dat er dan toch wat kan gebeuren. Hè? Daar kunnen we een hoop dingen aan doen. Maar dat wordt toch echt beter als je op dat moment een ingreep kan doen. Bijvoorbeeld weer een beetje bij elkaar kan harken. Soms schroeven. Dat is heel waardevol. Maar de chronische geneeskunde, de opstapeling van ziekte, daar zitten heel veel momenten in die wel degelijk beïnvloedbaar zijn. En dan snappen we nog niet allemaal hoe. En moeten we ook zeker nooit terecht gaan komen in een stukje van schuldvraag of niet genoeg je best gedaan of wat dan ook, helemaal niet. Maar altijd kijken van wat kan ik wel doen of hoe kan ik mijn perspectief veranderen. En dus de impact van chronische stress of gewoon stress die telkens maar opnieuw je leven binnenkomt, daar kan je wel wat zelf aan doen. Ja, want uiteindelijk is, als je in de reguliere zorg terechtkomt, waar ik ook nog werk, gaat het heel vaak over symptomen en klachten die je hebt. En hoe je die weer kan behandelen. En dat kan super fijn zijn, maar het is ook altijd goed om te beseffen. Maar wat kan ik dan in mijn dagelijks leven anders doen, zodat ik niet opnieuw die symptomen en signalen krijg? En dat is nog vaak een stap die niet heel erg de aandacht krijgt in de reguliere zorg. Maar ik nodig jullie wel uit om te beseffen dat dat in heel veel gevallen wel zo is. Al is het soms moeilijk dat gesprek aan te gaan met je zorgverlener. Het lichaam is eigenlijk een soort antenne. Dat wil zeggen, er gebeuren dingen in je lijf door jouw ervaring van de wereld. Ik weet niet of jullie wel eens verliefd zijn geweest. Dat als je dan aan je geliefde denkt, dat vlinders in je buikgevoel. Sommigen zitten misschien een beetje graven. Maar heerlijk. Hè? De gedachten aan je geliefde op die Franse camping in de zomernacht met die krekels. Als je daar wat langer over doordenkt. Dan gebeuren puur dus door een herinnering op te halen, door je iets in je geest te halen, gebeuren er dingen in je lichaam. Hè? En zo kennen jullie misschien ook het verhaal van een citroen. Zo'n hele sappige citroen in de zomerzon daar in Italië die je doorsnijdt. En je snijdt er een klein partje van. En dat sap dat druipt er zo uit. En je denkt, weet je wat, ik neem hem eens even zo in mijn mond. Ik bijt er even lekker op. En dan zuig je zo dat sap naar binnen. Er zullen mensen zijn die dat meteen al in hun speekselklieren kunnen ervaren. Geen citroen te zien. Hè? Dat is dus ook de kracht van de geest op je lichaam. En ook hoe je lichaam je kan waarschuwen voor dingen. Dat onderbuikgevoel als je denkt van, ik weet niet, dit voelt niet helemaal goed. Als je in een bepaalde situatie zit en je denkt, waar gaat het eigenlijk over? Waar hebben we het nou niet over? Dat is een onderbuikgevoel. En ik kan je zeggen, als arts is het superbelangrijk om dat gevoel te hebben. Want we moeten altijd denken, is dit pluis, is het niet pluis? Maar hoe we dat ontwikkelen, daar horen we helemaal niks mee. Nou kan je wel vertellen, betere afstemming met jezelf en met je lijf en hoe dat gaat, is wel een soort eerste stap om daar te komen. Dus dat is die antennefunctie. En ik ben wel leefstijlarts, maar ik ga niet een leefstijlpoli doen. Waarom niet? Ik denk dat leefstijl superbelangrijk is. Ik ben ontzettend dankbaar voor allemaal collega's die leefstijlgeneeskunde doen. Heel waardevol en ook heel nodig. Maar voor mij wordt het zo vanzelfsprekend op het moment dat je beseft hoe je lichaam echt een antenne is waarmee je de wereld ervaart, waarmee je door dit leven beweegt, dat het logisch wordt om te kijken hoe kan ik zo goed mogelijk voor mijn lijf zorgen? Welke dingen stop ik erin? Wat laat ik toe? En hoe ga ik daarmee om? En het punt van emoties en stress, als je emoties krijgt of je in situaties komt die nogal veel emotie vragen of je hebt veel stress en je verwerkt dat niet goed, dan blijft het dus opgeslagen zitten in je lijf. En dan komt het eruit op momenten dat je het niet zo kan gebruiken. En die chronische stress heeft een impact op hoe je door het leven gaat, de keuzes die je maakt, je gezondheid, je relaties, je gedrag en ook de energie die je verder uitstraalt. Nou, ik zei net al even stress, maar ook emoties. Hè, dat zijn processen die ook in ons lichaam doorwerken. Er veranderen dingen in je lichaam. Hè? Bloeddruk, hartslag, ademhaling, dat soort dingen. Heeft ook invloed op het immuunsysteem en hoe je daar weer van kan herstellen. Hè? Meer stress onderdrukt het immuunsysteem. Want op het moment dat er acuut gevaar is, hè, zal je moeten rennen of vluchten. Ben je niet even bezig met infecties bestrijden, zeg maar. En reguleren, dus het leren omgaan met al die moeilijke dingen in het leven, heeft dus ook een invloed op hoe het met je gaat, op je gezondheid en welzijn. Nou, even een hele ingewikkeld plaatje misschien, en ook wat onduidelijk, denk ik. Maar belangrijk is dat er dus iets gebeurt wat jouw zenuwstelsel waarneemt. Of dat nou intern is of van buiten, in de buitenwereld. Hè? En dan komt er iets binnen in je hersenen en daar zit een soort regelsysteem, die noemen we de amygdala. En die gaat gelijk in actie. Enerzijds gaat er razendsnel via zenuwbanen, via het ruggenmerg, gaat er een signaal naar je bijnieren. En daar wordt dan adrenaline uitgestoten. Dus gelijk bam, hartslag omhoog, bloeddruk omhoog, sneller ademen. Anderzijds wordt via de hypothalamus, een ander station, een hormoon uitgescheiden. Dat is een soort stofje, die komt dan in je bloed. En via het bloed gaat die dan ook weer naar de... hypothalamus naar de hypofyse. Vanuit de hypofyse gaan die hormonen dan naar je bijnieren. En dan wordt opnieuw een hormoon uitgescheiden. Cortisol in dit geval, die ook zorgt voor die stressreactie. Nou, je snapt, die eerste gaat razendsnel, hè, via zo'n zenuw. Dat zie je aan de linkerkant. En die andere gaat wat langzamer, die cortisol. En dat cortisol hoor je steeds meer. Dat kan dus ook chronisch te hoog zijn. En als dat chronisch te hoog is, is je lijf voortdurend bezig jou voor te bereiden op een hele snelle sprint. Ja, dan is dus voortdurend komt er vanuit je lever suiker in je bloedstroom, hè, omdat je klaar bent voor actie. Als je suiker in je bloedstroom heel hoog is, hebben jullie vast wel eens gehoord, dan stijgt je insuline om te zorgen dat, hè, dat glucose weer terug de cellen in kan gaan. En als je insuline voortdurend verhoogd is, omdat je suiker verhoogd is, dan krijg je insulineresistentie. En dan krijg je diabetes. Ja, zo werken al die dingen met elkaar samen. Dat is dus niet goed voor je lijf. En zo maakt stress je uiteindelijk ziek. Nou, ik had al heel van een aantal van deze dingen genoemd. Hè? Hartslagen, bloeddruk. Op het moment dat je er zelf stress hebt, dan is die hele vertering ligt ook een beetje op zijn gat. Daar kom ik zo nog wat verder op. Lever wordt uitgeknepen. En omdat je gewoon minder efficiënt aan het ademen bent, kom je in een staat van hyperventilatie. Dat is ook niet goed. Ik denk dat voor veel mensen dit steeds bekender wordt. Het autonome zenuwstelsel, het deel van ons zenuwstelsel wat we niet direct onder controle hebben, dat gaat vanzelf. Dat is zeg maar dat systeem dat zorgt dat ook als je gaat slapen, dat je nog steeds blijft ademen en je hart blijft doorkloppen. Dat is het autonome zenuwstelsel. Dat gaat altijd maar door. En dat bestaat uit twee takken. Het sympathische deel, dat is het activerende deel, het vechten, vluchten deel en het parasympathische deel voor rust en herstel, voor vertering, voor afweer, voor reproductie, dat soort dingen. Nou, en je ziet in dit plaatje, dat hoef je allemaal niet te onthouden, maar aan de ene kant parasympathisch, andere kant sympathisch. Er zitten takjes van die zenuwen, van dat zenuwstelsel, op alle lagen van ons lichaam. In je hersenen, in je ogen, in je horen, in je longen, in je hart, in je bloedvaten, in al je spijsverteringsorganen. Ja? En omdat er van beide kanten dus die invloed is, zal je begrijpen dat dit dus het beste werkt op het moment dat er balans is. Ja, er moet een balans zijn tussen parasympathisch en sympathisch. En wat gebeurt er in stress? Dan slaat het dus door naar die sympathische kant. En dan geef je die andere kant veel te weinig ruimte. Dat is waar dit plaatje voor verduurd is. En dan leef je, veel mensen leven in een soort constante straat van chronische stress, van overprikkeling. Voortdurend klaar voor actie eigenlijk, terwijl ze dat niet per se gaan doen. Nou, en die ontregeling waar velen van ons in verkeren, en ik zou het zelf niet vertellen als ik het niet ook zou hebben herkend, maak je andere keuzes. Ja, ik moest zo afronden, snap ik, ja. Dat beïnvloedt je keuzes in je gezondheid. Nou, hier nog even een zenuw die we inmiddels vaak steeds vaker horen. De vagezenuw, die dus ook echt langs alle organen gaat. En dat is maar één zenuw. En die kan je beïnvloeden door je ademhaling. Nou, dat je door stress sneller gaat ademen, wisten we al. Daardoor blaas je veel meer koolstofdioxide uit. Je haalt weliswaar meer zuurstof naar binnen, maar je lichaam heeft dan weer iets bedacht. Dat op het moment dat je veel te veel uitademt, je de zuurstof die je inademt vasthoudt. Die blijft zitten in je rode cellen. Dus ja, je hebt meer zuurstof in je lijf, maar het gaat nergens heen. Het gaat niet naar je hersenen, het gaat niet naar je spieren. Dus je krijgt zeker niet meer energie. Dus dat is ook raar. Een rustige, evenwichtige ademhaling is veel belangrijker om goed, ja, je energie te kunnen krijgen. Nou, dysregulatie. Ik kan er niet helemaal doorheen lopen nu, want mijn verhaal stond voor het grootste deel uit zonder media's. is het eigenlijk het gevoel dat alles tegelijk te veel is. Hè? Wired but tired. Je staat ontzettend aan, maar je bent ook doodmoe. Je kan er niet zoveel aan doen. Je bent veel reactiever, schiet veel sneller uit je snof. Je hebt plekken in je lijf waar je spanning vasthoudt. En je gaat elk moment dat je even niet iets hoeft te doen, gauw op je telefoon om te scrollen of nog even dit te doen of nog even dat te doen. Of je hebt de behoefte om na zo'n hele intensieve dag als vandaag je terug te trekken en het liefst onder een dekentje te zitten of je te verstoppen in de natuur. Herkenbaar? Ik hoef niet te knikken hoor. Regulatie geeft je juist een staat waarin je kan vertragen, meer aanwezig kan zijn met wat er is, aandacht hebt voor wat zich voordoet. Wakker worden, 's ochtends, niet gelijk met een to-do-list, maar juist met het gevoel, wat heerlijk ben ik uitgerust. Ik heb zin in deze dag, wat zullen we eens gaan doen? En dan eerst eens naar buiten te kunnen lopen op je blote voeten, te kijken naar wat er in je tuin groeit als je die hebt, of het raam te openen. Dat je ook kan stoppen voordat er echt helemaal niks meer over is. Ik snap het. Ja. Het is wel lastig, Berbe, want ik ben nu begonnen zonder dat ik mijn verhaal kon doen, omdat ik gewoon echt de handvat nodig had. Nee. Ja? Oké. Okay. Nou. Ademhaling. Ja, is goed. Ik probeer het in 5 minuten te doen. Ademhalingsoefeningen, dat is iets wat super simpel is, wat je altijd bij je hebt. En die kan je helpen die switch te maken van dat aanstaan van, oh shit, wat gaat er nu weer gebeuren? Naar, oh ja, wacht even, ik ben rustiger, nu kan ik het beter overzien. Het brengt die vernauwing die je hebt als je veel stress hebt, opent die als het ware. Die geeft als het ware wat meer rust en wat meer regulatie. Nou, ook minder angst, minder depressie. Dan hebben we het nog even over voeding. Ook voeding is natuurlijk ook een van de dingen die belangrijk is. Hè? Want we weten inmiddels dat er niet alleen stress een invloed heeft op hoe het hier met je vertering gaat. Maar eigenlijk dat die andere kant op van je darmen terug naar hoe het in je hersenen gaat. 20% gaat omlaag, 80% gaat omhoog. Dus ook de voeding die je in je lijf stopt, dat zijn de bouwstenen voor neurotransmitters. Voor de stofjes die eigenlijk bepalen hoe we ons voelen. He, dopamine, serotonine, oxytocine, dat soort stofjes, GABA voor de ontspanning. Dus ook wat je eet is weer van invloed op hoe je je voelt. Werkt beide kanten op. Dus reguleren als basis. Ik noemde net al even ademhaling. Er zijn natuurlijk veel meer dingen die je kan doen. Goed slapen is belangrijk, maar dat lukt over het algemeen niet zo goed als je ontregeld bent. Sporten, bewegen, voor zover dat kan, is ook belangrijk om te kunnen doen. Je verbinden met andere mensen. En zeker als je je kan verbinden met mensen die je dierbaar zijn, waar je je veilig voelt, kan je enorm helpen om je beter te voelen, die veiligheid. Kunnen vertragen. En de natuur helpt ook heel erg. Of dingen van je afschrijven. Maar meditatie en lichaamswerk zijn natuurlijk toegankelijke dingen die iedereen kan doen. En met lichaamswerk kan zijn inderdaad het dansen of shaken of de energie van je afschudden. Maar ook yoga en tension releasing exercises en al dat soort zaken. Ik wilde een regulatieoefening doen. Is dat nog iets wat we kunnen doen? Dat is 2 minuten, Berber.
Ga je gang?
Ja, oké. Nou, dat is eentje waarbij ik jullie allemaal uitnodig mee te doen. Dus ga even proberen rechtop te zitten op je stoel. Bij voorkeur met je benen recht voor je. Ik sla ze even over elkaar op dit hoge krukje. En probeer even rechtop te zitten met je rug recht en je schouders ontspannen voor zover mogelijk. En dan vraag ik je even, als het goed voelt, om je ogen te sluiten. En als je dat naar vindt, dan doe je zo'n klein beetje, kijk je nog een beetje zo door je oogharen naar een punt zo wat voor je. En dan vraag ik je even alle energie en aandacht naar binnen te halen. Naar binnen naar jou, naar je hartgebied. Dus even heel rustig te voelen waar je jouw ademhaling op dit moment voelt in je lijf. Waar voel je je ademhaling naar binnen gaan? Voel je die ook weer naar buiten gaan? En voel je die ademhaling boven in je borstkas? Of voel je hem ook misschien wel wat meer onder in je buik? En omwille van de tijd gaan we nu maar meteen door naar proberen die ademhaling echt te verplaatsen naar je onderbuik. Dus probeer eens even bij de inademing dat je buik dan wat uitzet. En bij de uitademing dat je je buik weer een beetje intrekt. Dus echt in en dan zet je buik uit. En uit en dan trek je je buik weer wat in. En als we nou eens even met elkaar zo door blijven ademen naar je buik, in en uit. ga ik je vragen om de uitademing langer te maken dan de inademing. Dus je ademt in, dat hoeft niet extra diep te zijn. Maar laten we zeggen 4 tellen. En je uitademing is dan 6 tot 8 tellen. En als je wil, tel ik met je mee. Als mijn tempo voor jou niet goed haalbaar is op dit moment, dat is helemaal niet erg. Dan doe je gewoon voor jezelf een ademhaling waarbij jouw inademing net iets minder lang is dan je uitademing. Probeer die uitademing maar zo lang als je kan te maken. Als je me wel kan volgen, dan nodig ik je uit naar de volgende uitademing mee te gaan. Gaan we inademen. Adem in. 2, 3, 4. Adem uit. 2, 3, 4, 5, 6. Adem in. 2, 3, 4. Adem uit. 2, 3, 4, 5, 6. Adem in naar je buik. 3, 4. Adem uit. Buik weer in. 3, 4, 5, 6. Adem in. En weer uit. En in. En uit. Adem in. En uit. Nog 5 keer in. Adem uit. Adem in. Adem uit. Adem in. Adem uit. Adem in. Adem uit. Laatste in. En heel lang uit. En voordat je je ogen weer open doet en je weer terugkeert naar je eigen ademhaling, vraag ik je even na te voelen in je lijf hoe het aan u voelt. Of er iets veranderd is. Of er iets meer kalmte is. Bij mij in ieder geval wel, maar ja, ik sta hier ook op het podium en dan ging het een en ander mis. Dus ik heb net voorafgaand ook wat zitten ademen. Dit is natuurlijk maar een hele, hele korte oefening. En ik had eigenlijk iets langer met jullie willen oefenen. Zodat je het ook zelf kan ervaren. En ik geef ook vaak wat langere voordrachten over dit onderwerp. En ook oefeningen. Zodat je dat zelf nog iets meer kan ervaren. Want de ademhaling, die heb je altijd bij je. Dat kun je altijd doen. Daar hoef je niet voor naar een dokter. Daar hoef je niks voor aan te schaffen. Je kan het gewoon zelf doen. En los van ademhalingsoefeningen die je kunnen kalmeren, heb je ook ademhalingsoefeningen die je iets meer kunnen activeren op het moment dat je niet weet hoe je uit je bed moet komen of van de bank af moet komen. Die je juist kunnen aanzetten in energie. En er zijn ook manieren van ademhaling die juist toegang kunnen geven tot opgeslagen stress, tot opgeslagen emoties. Die doordat je in bepaalde ademhalingspatronen ademt onder begeleiding van een breathwork facilitator, zoals ik zelf ook ben, kunnen ineens emoties die diep ergens in je systeem liggen opgeslagen, kunnen naar boven komen. En omdat jij blijft ademen, geef je het ruimte en dan ineens zijn ze daar en vaak na een seconde of 90 zijn ze ook weer weg. En het kan heel helend zijn en het kan heel veel inzichten geven ook. Inzichten die jij op dat moment ook nodig hebt. En dat maakt die bagage van ervaren stress, van onafgemaakte emoties die je meesleept, ongemerkt in je leven, maakt die lichter. Zodat je in situaties minder snel getriggerd wordt, omdat ze je doen denken aan iets wat al lang geleden is. Zodat je dat niet allemaal weer mee hoeft te nemen. Dus dat is waar echt dieper ademwerk en ook lichaamswerk heel helpend in kan zijn. Dat je dus jouw reactiepatroon daarmee kan beïnvloeden.
Lieden, wij dankjewel.
Ja.
Ik moet nou toch zeggen dank.
Op.
Ja. Dat was mooi. Ik had geloof ik het hardst van iedereen jouw ontspanningsoefening nodig. Dat was heerlijk. En ik vroeg me af of er ook vragen zijn in de zaal. Eenmaal allemaal. Wouter.
Eergisteren was in de Lutte, tegen de Duitse grens, was de documentaire van Frank de Rooij, De Stilte Schreeuwt, uitverkochte zaal. En de locatie was fantastisch, dat was de Raw Milk Company, de rauwe melkfabriek. Mm-hmm. Oh, de rauwe melkfabriek. En dat, zij maken kefir. Mm-hmm. En menen daarbij ook mensen enorm te kunnen helpen. En ik vroeg mij af, want dat komt in jouw presentatie niet naar voren, of jij ermee bekend bent.
Kefir kwam heel snel op één dia voorbij waar ik doorheen flipte, omdat de tijd op was. Maar het is een van de producten die wordt gezien als probiotica levert het heel erg. En probiotica, dat zijn als het ware de voedingsstofjes voor... Of nee, er zitten bacteriën in. Dat was het, geloof ik. Zit er gewoon bacteriën? Ja, precies. Je hebt prebiotica, dat is de voeding voor de bacteriën. En probiotica zijn de bacteriën zelf. Die heel erg helpend zijn, want we hebben in onze darmen een hele grote hoeveelheid bacteriën, hè, ons microbioom. En die hebben we nodig. Die verteren ons voedsel. Die bieden ziekteverwekkers aan ons immuunsysteem om het beter op te kunnen reageren. Dus al die darmbacteriën werken mee. En ja, wat we eten in voeding, en kefir is daar dan één van. Er zitten dus bacteriën in die je kunnen helpen om beter die processen te laten verlopen. En ook de balans in je darmen weer een beetje ten goede te kunnen terugbrengen.
Is dat genoeg, Wouter? Dat is duidelijk, hè? Ja.
Hebben wij een systeem of hebben wij een immuunsysteem?
Ja, dat is natuurlijk ook een hele mooie vraag voor discussie. Ja. Ik praat natuurlijk vanuit mijn opleiding als arts. Hè? En dan hebben we het gecategoriseerd in verschillende systemen. Een verteringssysteem en een immuunsysteem. Maar we zijn natuurlijk een systeem. En ja, ik denk dat het voor dokters ook prettig is om het in te kunnen delen in het stukje wat zorgt voor afweer, voor bestrijding van infecties, van ziekteverwekkers die ons systeem binnendringen. Maar uiteindelijk werkt het natuurlijk allemaal samen in een systeem. Ja, dat ben ik wel met je eens.
Ik denk dat dit een beetje een retorische vraag was. Ik ga nu mijn eigen vraag stellen, want ik ben benieuwd of jij besmettelijk bent voor de rest van de mensen in jouw ziekenhuis. Zijn er al collega's die dit overnemen? Want dat zou natuurlijk geweldig zijn.
Nou, mooi dat je het vraagt, want dat dansje wat ik deed, dat was eigenlijk een soort stress relief dansje. Afgelopen donderdag, we hadden de jaarlijkse heidag. En een aantal weken geleden hadden we tijdens een maatschapsvergadering, iemand op social media, een wetenschapsjournalist, die wel vaker mensen de hak zet, Adriaan ter Braak. Ik weet niet of jullie hem kennen, maar in de medische wereld wordt hij wel op handen gedragen. Maar die heeft een beetje de neiging om mensen die anders denken dan hij en de andere regels, om die op een hele vervelende manier op de hak te nemen, zonder om wedervraag te vragen. Nou, zo had hij dat ook bij mij gedaan, dus ik werd helemaal belachelijk gemaakt met mijn adem en mijn essentiële olieliefde. En toen dacht ik, blijkbaar presenteer ik me daarin dus niet helemaal duidelijk waar ik voor sta en wat mijn missie is. En toen had ik dat ergens, was natuurlijk in mijn maatschap ook terechtgekomen. Die hebben er niks over gezegd. Tot 2 weken later we gingen vergaderen en zeiden, hey, dat social media gebruik, bla bla bla. Zei ik, jongens, wat ik doe met ademen, dat doe ik alleen met mensen buiten het ziekenhuis. Ik doe dat niet, mijn patiënten komen niet bij me ademen, behalve dus ontspannen ademhalingsoefeningen. Ik hou dat helemaal gescheiden. Maar ik geef dus wel mensen die het spannend vinden voor een behandeling of een operatie, geef ik ademhalingsoefening mee, zodat ze thuis kunnen oefenen en zichzelf wat kunnen kalmeren als ze het moeilijk vinden. Oh, zei toen een van mijn maten, past dat eigenlijk wel binnen de visie van onze maatschap? Dat je ademhalingsoefening meegeeft?
Dit was precies wat ik dacht.
En toen was ik echt even stupefait. Dus ik zei, dat raakte me zo. Ik dacht, als dat niet meer mag, dan... En dat was even best wel heftig. En ik zei, dat is allemaal bewezen. En de raad van bestuur weet hier zelfs van. Maar ik dacht, iedereen op de hele wereld weet het toch, maar oké. Nu hadden we dus donderdag hadden we mijn heidag. En hadden het over best wel een hoop dingen die spelen, zoals dat gaat in maatschap. Het gaat altijd over geld en hoeveel je werkt. Maar ineens zei iemand, dat over die ademhalingsoefeningen. Kan je daar nog even wat over zeggen? Dus toen moest ik ook ineens daar iets over zeggen. En tot mijn stomme verbazing, en nu komt dat stukje van de besmetting, zei toen ineens een van mijn maten, maar als we dan eens een aanklikbare folder maken in het EPD, waarin je die ademhalingsoefeningen uitlegt, met misschien wel filmpjes erbij van
super,
hoe je ze moet doen. En toen dacht ik echt, ja natuurlijk, ja dat gaan we doen. Weet je, dat mensen die het willen, die het nodig hebben, dat ze dat kunnen doen.
Wat ben ik blij dat jij zo besmettelijk bent.
Wat zeg je?
Niederwij, dankjewel.
Wat zei je?
Wat ben ik blij dat jij zo besmettelijk bent.
Kijk, ik denk al 10 jaar zo. Dus het is best uitdagend. En dat was ook waar dus een veelheid van emoties naar buiten kwam. Niet alleen blijdschap, maar ook angst, woede, verdriet kwam allemaal even naar boven.
Een applaus voor Libra, nee, alsjeblieft.
Dank je wel.
Dan is nu de volgende spreekster, deze mooie turquoise dame, Elske van Gelderen. Holistisch psychiater in Leeuwarden. Met een eigen praktijk, gezonde geest. Een prachtige naam.
Goedemorgen allemaal. Bedankt dat jullie allemaal gekomen zijn hier in de circus tent en in de loods. Nou, Barbara, ik wilde jou bedanken voor het organiseren van dit gezondheidscongres en het hele heelhulpteam. Bedankt voor en alle mensen die hebben geholpen. Nou, ik heb vandaag eigenlijk... De belangrijkste boodschap dat ik denk dat de blik van naar buiten naar binnen moet. Eigenlijk sluit het heel mooi aan op het verhaal van Liedewij. We zijn gewend om overal wat van te vinden. Maar als we echt verder willen komen met de ontwikkeling van ons bewustzijn en genezing van psychische klachten, moet je eigenlijk denken aan niet naar buiten, maar vooral naar binnen. En de tweede heb ik eigenlijk weggehaald. En verder wil ik graag iets vertellen over coldcare.com. Dat is recent geopend voor de Nederlandse markt, voor Nederlanders. Daarover zometeen meer. Dan ga ik even... Kan ik ook terug? Nee. Nou, wie ben ik? Ik ben psychiater geworden, 15 jaar geleden. Ik was eerst aan het promoveren, bedrijfsarts. Ik heb in ziekenhuis gewerkt. En ik woon in Leeuwarden. Ik heb dus een eigen praktijk. En ik werk dan ook nog voor een zorgbedrijf. Waarom noemt Berber mij bezield? Want zo sta ik aangekondigd. Nou, toen ik eenmaal klaar was en niemand meer over mijn schouders meekeek, zoals je dat in je opleiding hebt, merkte ik dat ik gewoon intuïtief steeds meer begon te ontwikkelen. En de jaren daarvoor was ik in Leeuwarden komen wonen. Toen begon ik met mediteren met een groep bij Alma Assen. En er zitten hier ook verschillende mensen van mijn groep. En ik merk gewoon de laatste jaren dat die vaardigheden die je daarmee opdoet, als je veel mediteert, dat eigenlijk in mijn reguliere werk geschoven is. En ik vind het dus heel leuk om met emoties bezig te zijn van mensen, omdat dat gewoon ontzettend veel stress geeft. Dus dat hele stressverhaal wat jullie net hebben gehoord is in mijn vak natuurlijk ook van toepassing. En nou, traumabehandeling, dat gaat er eigenlijk om. Er zijn verschrikkelijk veel technieken voor. Het gaat eigenlijk om dat iemand in de spreekkamer het kan voelen op dat moment. Nou, ik doe dan bijvoorbeeld EMDR. Oh, ik kan doorklikken. Dat is eye movement, desensitization en reprocessing. Dan gaat het met een lampje dat heen en weer gaat. Dus voor die tijd bespreek je van waar heb je allemaal last van? Welke relatie heeft dat met de klacht? En dan selecteer je een situatie waar je aan gaat werken. En op het moment dat de spanning het hoogst is in het nu, heeft iemand een plaatje van in zijn hoofd, maakt die oogbewegingen en dan neemt de spanning af. En verwerkt die het heel snel. En dan wordt het neutraal opgeslagen. Hetzelfde kan je doen met imaginaire exposure, waarbij iemand zeg maar heel veel emoties ervaart als hij ergens over vertelt. Jullie hebben net gezien hoe Berber geëmotioneerd raakte. Er zit nog steeds emotie op. En als je daar dan op focust, dan voel je het extra. En als je het samen doet, gaat het makkelijker. En op een gegeven moment verandert het en dan laat je het los. Dan ebt het weg eigenlijk. Nou, ik zeg altijd dat mensen dat zelf ook kunnen doen. Ik bedoel, als je het eenmaal ervaren hebt, heel moeilijk is het eigenlijk niet. Maar het is gewoon een andere manier van kijken. Nou, ik kom natuurlijk ook mensen tegen die helemaal vastzitten. En dat wij het allemaal niet zo makkelijk is. Dat er een specifieke gebeurtenis is waardoor ze klachten hebben. Dat komt eigenlijk van posttraumatische stressstoornis. Dat is eigenlijk heel simpel om te behandelen. Maar als er heel lange tijd van alles is misgegaan in je jeugd en je volwassen leven, en je bent allerlei zelfveroordelingen gaan ontwikkelen, is het wat ingewikkelder. Dus ik hou heel erg van lichaamsgerichte therapieën, zoals creatieve therapie, psychomotorische therapie, beeldende therapie. Want dat werkt eigenlijk ook met je emoties, maar ook met hoe je tegen de wereld aankijkt. Nou ja, ik ben alleen psychiater, ik ben niet al die andere therapieën, dus dan moet je gaan samenwerken. En wat ik een hele mooie vind, wat dus niet regulier is, is tension and trauma releasing exercises, TRE, waarbij je dan bewegingen maakt. En dan hoef je eigenlijk helemaal niet te praten over wat je hebt meegemaakt. Maar dan gaat het gewoon via de psoaspier, wordt het losgetrild, gaat die persoon de emoties ervaren en daarmee dus ook loslaten. Maar daarvoor moet iemand dus zelf initiatief nemen dat het niet regulier is. Even ademhalen. Nou, wat ik. Ik leer heel veel van alle podcasts en de alternatieve media. Ik zei al dat je dus zelf ook je blik naar binnen kan richten als je merkt dat je wordt getriggerd. Hè, dus dat is eigenlijk buiten de psychiatrie. Ieder mens heeft dat. Dat sommige dingen je meer raken dan anderen. Sommige dingen roepen veel meer angst op bij de een dan bij de ander. Sommige mensen worden heel snel kwaad om iets, anderen niet. Dat noem je dan triggers. En wat ik dan leuk vind om hier te noemen, als je daar intensief mee bezig gaat. Ik heb dat van Tanny Koens en Femke van Hof. En nog wel heel veel anderen eigenlijk ook. Dat je innerlijk werk doet. Dat je telkens als je merkt, ik word getriggerd. Dat je dan naar binnen gaat, de emotie juist opzoekt. En blijft ademen, dat het weg hebt. En dan moet je dan eigenlijk nog een stap verder gaan door datgene waar je gepassioneerd voor bent. Om dat in de materiële wereld neer te zetten. En zo kom je eigenlijk uit de matrix, want dat is een individueel proces. Niemand kan dat voor je doen. Nou, het allerergste wat ik ben tegengekomen is. Ik heb 5 mensen nu gehad in mijn caseload die slachtoffer waren van satanisch ritueel kindermisbruik. Marie-Louise Antoinette gaat daarover vertellen. Kijk, waar ben ik? Om 3:15. Ik heb nu nog 2 van deze mensen in mijn caseload. Die andere 3 leven gewoon nog, maar dat zijn dingen die zijn verhuisd. En wat ik dus eigenlijk uit eigen hand van mijn patiënten heb geleerd, is dat er dus kennelijk Nederlandse, vooral in Nederland, gezinnen zijn die connecties hebben met pedofiele netwerken, waarbij gewoon de ouders de kinderen prostitueren vanaf heel jonge leeftijd. Dus die worden gewoon 's nachts rondgereden. En overdag moeten ze naar school. Die leiden een compleet dubbel leven. En ik ben naar een congres geweest van het transgenerationeel kenniscentrum, is dat? Ja. En daar wordt. Ja, zei je? Kenniscentrum voor transgenerationeel georganiseerd geweld. En daar werd ook uitgelegd dat er bewust in die netwerken een dissociatieve identiteitsstoornis wordt bewerkstelligd met behulp van pijn, niet bieden van comfort. En seksueel geweld, verkrachting, is eigenlijk het ergste wat je een kind kan aandoen. Alleen heb ik ook weer van die patiënt, niet alle kinderen, bij niet alle kinderen kunnen dissociëren. Dus als dat niet gebeurt, hoi Nel, dan zijn ze niet bruikbaar. Nou, dan weet je ook wel wat ermee gebeurt. Iets luchtigers, leefstijl. Oh, ik wil nog vertellen over het verhaal. Er is nog even een donker stukje. Er is een boek gekomen over 30 verhalen van 30 mensen die dat satanisch ritueel kindermisbruik hebben overleefd. Het is gebundeld door Harry Vos. En dat kun je bestellen via een e-mailadres. Ik heb dit geprint en dat zal ik straks bij de boekentafel neerleggen. En een van mijn patiënten heeft dus ook haar verhaal geschreven. Voor degene die dat willen lezen. iets luchtigers. Nou, ik ben dus ook leefstijlarts. Ik heb tenminste een jaar opleiding voor gedaan. En ja, ik vind het eigenlijk meer iets voor therapeuten en coaches om daar echt intensief stapje voor stapje met patiënt mee bezig te zijn. Ik ben meer voor de grote lijnen, maar ik noem het wel. Ik vertel heel veel over voeding. Ik vraag naar voeding, beweging. Ik probeer allerlei dingen te vertellen wat ik zelf doe. Ik zwem het hele jaar door bijvoorbeeld. Met Wim Hof, ademhaling, et cetera, et cetera. Dit zijn dan voorbeelden van diagrammetjes die je kunt gebruiken aan de hand waarvan je een leefstijlgesprek aan kunt gaan. En dan kunnen mensen zelf één dingetje uitkiezen. Nou, ik vind zelf dan heel interessant zingeving. En dat komt omdat ik Viktor Frankl een hele interessante psychiater vind. Die is inmiddels overleden, maar dat was de Oostenrijkse psychiater en neuroloog die Auschwitz heeft overleefd. En logotherapie heeft ontwikkeld. En wat mij altijd bij is gebleven, dat hij zei, zelfs als ik daar in dat kamp stond en ik werd bespuugd door de nazi's, ik had bijna geen grammetje vet meer op mijn rug. Al die mensen om me heen waren vermoord of stierven of pleegden zelfmoord. Maar ik kon mijn eigen houding kiezen ten opzichte van dat. En dat vind ik eigenlijk het toppunt van autonomie. Dat je beseft dat je dat zelf kunt kiezen. Dus de mensen die dus een doel hadden voor na het kamp, die bleven over het algemeen leven. Degene die geen doel hadden, die waren eerder geneigd om te sterven. Dus betekenis vind ik superbelangrijk voor een mens om te herstellen. Op het moment dat je zelf iets belangrijk vindt, dan ga je ervoor en dan heb je ook de grootste kans dat het lukt. In tegenstelling voor dat als een arts tegen jou zegt, jij moet geen patat meer eten en je moet de cola laten staan, dan denkt die patiënt, ja, maar ik vind het lekker. Maar als je het zelf belangrijk vindt, dan heb je veel meer kans dat het ook slaagt. Nou, dan heb ik een stukje over pillen. Psychofarmaca, zo worden de pillen genoemd die een psychiater mag voorschrijven. En dat zijn antidepressiva, antipsychotica, stemmingstabilisatoren, benzodiazepines. En die hebben natuurlijk gigantische bijwerkingen. De levensverwachting van een gemiddelde psychiatrische patiënt is 15 tot 25 jaar korter dan gemiddeld. En dat ligt dus niet alleen aan suïcide. Dat ligt gewoon aan aankomen in gewicht, metabool syndroom, hart- en vaatziektes, meer kanker, stigmatisatie. De patiënt kan zijn klachten niet goed onder woorden brengen. Als je bij een huisarts komt, wordt niet begrepen of niet serieus genomen, krijg je doktersdelay. Dus dat allemaal bij elkaar opgeteld. Het aandeel van de COVID-prikken, dat weet ik niet. Maar Wouter Aukema gaat straks vertellen over bijwerkingen van medicijnen en ook over COVID-prikken. Interessante podcaster is Dick Bijl. Die vertelt daarover. En voor mij is het eigenlijk dit onderwerp vast echt gaan leven door een ontmoeting met Ewout Katouw. Dat is een ervaringsdeskundige. Die heeft een boek geschreven over de psychiatrie, waar hij dus twee decennia in behandeling is geweest. Ik kreeg hem op mijn spreekuur om eigenlijk behandeld te worden voor de behandeling in de GGZ. Dus voor alle separaties en wantoestanden die hij had meegemaakt. Want hij was dus een tijd in klinieken geweest, in behandeling. En op een gegeven moment deed zijn hart het niet meer. Dus hij kreeg hartfalen. Hij moest een transplantatiehart. Maar dat kreeg hij niet, want hij was een psychiatrisch patiënt. En toen zei een van de cardiologen, nou, je kunt ook gaan afbouwen. Je hebt best wel veel medicijnen. Dus hij is gaan afbouwen en toen herstelde zijn hart. Hij heeft een stichting opgericht, Stichting PIL, om mensen te ondersteunen bij afbouw van medicijnen. Hij heeft vorig jaar ook een congres georganiseerd en hij heeft dit jaar een afbouwpoli opgericht. Waar ik dan weer niet bij zit, omdat ik het al druk genoeg had. Maar we hebben er wel heel veel over gesproken. Nou, afbouw van medicatie, ben ik sindsdien eigenlijk veel scherper op geworden om dat te doen, als dat mogelijk is. Maar mensen zijn echt verslavingsgevoelig. En als mensen heel angstig zijn of ze hebben een verstandelijke beperking, Zodra je gaat afbouwen en er komen klachten terug, grijpen mensen toch heel gauw weer naar die tabletten. Dus dat is best wel lastig. En soms gaan de mensen die het eigenlijk nodig hebben om stabiel te blijven, om niet weer in een psychose te komen, te snel doen, waardoor ze weer in een psychose terecht kunnen komen. En dat is eigenlijk nog veel nader voor die persoon. Ik heb wel altijd gestreefd naar de laagst werkzame dosis. En soms was dat maar een kruimeltje. Maar als ik het kruimeltje eraf haalde, dan kwam de psychose weer terug. De DSM-5. Weet u hoeveel tijd ik nog heb? DSM-5 is het systeem waar wereldwijd in de psychiatrie mee wordt gewerkt. Het is een Diagnostic Systemical Manual. En dat zijn allerlei klassificaties van symptomen. En het is nu zo dat iedereen wel in een hokje past. Dus eigenlijk vindt de psychiatrie dat iedereen een stoornis heeft. Nou, alleen het woord stoornis al. Het is een heel stigmatiserend systeem. Het hangt aan het financiële systeem, want je moet eigenlijk vanaf het eerste consult als regiebehandelaar een DSM-5 klassificatie uitkiezen. Je hebt mensen die doen meerdere intakes in de loop der jaren en die krijgen al steeds meer. Die kunnen er bijna mee gaan kwartetten. Hey Alma, fijn dat je er bent. En ja, dus dat is heel stigmatiserend. Wie er ook eigenlijk wel van af wil, is Jim van Os. Dat is de bekendste psychiater van Nederland, de hoogleraar in Maastricht. En die heeft de nieuwe GGZ opgezet. En dat gaat eigenlijk over mensen die chronisch in de psychiatrie zitten. Hij zegt, je kunt beter ecosystemen oprichten waar de mensen met elkaar gaan praten. He, dus niet top-down, maar gelijkwaardig. Lotgenotencontact, ervaringsdeskundigheid. En dan laat iemand gewoon zelf zijn weg kiezen. Dus eigen regie, eigen herstelkeuzes. En daarin dan faciliteren. Dat sluit ook weer aan bij Viktor Frankl. Volgende dia. Ik ben in 2024 ben ik bij het clubje van de dappere dokters aangesloten, de Nederlands Telegeneeskundige Genootschap. En dat is nu eigenlijk meer integrale geneeskunde. Dus er zijn ook allerlei soorten geneesmethoden mogelijk. Het gaat met teleconsulten. Dit zijn de bestuursleden. En er zijn dus allerlei vormen van consulten mogelijk. Je kan nu dus ook een psychiater spreken. Het is eigenlijk nog niet gebeurd, want het is wel particulier. Mensen die in de psychiatrie zitten hebben heel vaak niet veel te besteden. Het heeft ook een connectie met de World Council for Health en dat heeft het artsencollectief ook. Dat is eigenlijk de positieve variant van de WHO. Dus dit zijn de goede. En dan wil ik nog heel kort iets vertellen over Cold Care. Dat is een platform, een soort matching website voor zorgvragers en zorgzoekers. Maar wel iets meer dan dat. Nou, ik denk dat elk bewust persoon Simone Gold wel moet kennen. Dat was die was van de White Coat Summit. In 2020 stond zij in Washington te vertellen over de COVID-prikken en dat de overheid zich niet daarmee moest bemoeien, over het belang van informed consent en over medische vrijheid. En dat is, ieder jaar is dat herhaald. Dit jaar komt zesde. Zij heeft dus ook een boek geschreven, I Do Not Consent. En het platform heeft zij opgericht met een aantal andere mensen. En dat is dus recent opengesteld voor Nederlanders. Dus Berber en ik hebben ons meteen opgegeven om op dat platform te komen. Maar als je de zorg zoekt, of als je eigenlijk goede informatie zoekt over gezondheid, hoe je jezelf gezond kunt houden, dan kun je daar dus van alles vinden. Dus dat stimuleert de autonomie, stimuleert vrije artsenkeuze, medical freedom, medische vrijheid. En los van de zorgverzekering, dus helemaal particulier. Er zijn, dus het is voor goede ja, onderwijs, of ja, onderwijs is ook een slecht woord, maar dat je jezelf goed op de hoogte kan brengen van hoe houd ik mezelf gezond, autonoom. Ja. En dan heb je 3 soorten zorggevers. Dus de voorschrijvers, de adviseurs en de coaches. Nou, medicijnen voorschrijven, daarvoor moet je in hetzelfde land zijn als de zorgvrager. Dus Beb en ik zouden dan als adviseur op dat platform kunnen zijn. Het gaat via een abonnementsvorm, $17 in de maand. Of een andere vorm, als je gezinsleden wilt inschrijven. Dit is de board, bestuur. Er zijn nu 10.000 leden. Nou, meer dan, daar staat het plusje achter. En de voordelen vind ik dat het eigenlijk een soort grote gemene deler geeft voor al die initiatieven op integraal zorggebied. Het zijn er best heel veel, maar het is versplinterd. En dit is mondiaal. En het is eigenlijk vrij goedkoop als je het vergelijkt met de kosten die in de reguliere gezondheidszorg rondgaan, zeker in Amerika. Betalen ze geloof ik $10.000 voor een verzekering en krijgen ze heel weinig voor terug. Dus het zal voor de mensen die die eerlijke of integrale complementaire zorg zouden willen, of daar advies over, zou dat veel makkelijker zijn als iedereen op dat platform ging. Dan krijg je, want er zit gewoon een hele goede zoekfunctie bij. Nou, je krijgt daar kwalitatief uitstekende informatie van topartsen. En ook Nederlanders die zijn geëmigreerd inmiddels, zouden daar dan kunnen aansluiten. Het nadeel is wel, het is particulier. Vooral als je weinig geld hebt. Een deel van de opbrengst gaat natuurlijk naar het platform. Engelstalig, vertalingsmogelijkheden worden nog onderzocht. Het zou concurreren met het Nederlands Telegeneeskundig Genootschap. En het is digitaal, dus je kunt er niet terecht voor fysieke ingrepen. Maar wat Arjen nog toevoegde aan als voordeel, dat het in Amerika zit, dus dat je minder gemakkelijk gepakt kan worden door de overheid of instanties. Dit was mijn presentatie, zijn er nog vragen?
Ja, super.
Daar is een vraag. Maar ik heb nu zo'n ding. Wil je dit even op je hoofd, dan loop ik erheen.
Ik heb een vraag. Jaren geleden, ik denk zo'n 10 jaar geleden, heb ik ook een ongelooflijk interessante lezing gehad van Rogier Hoenders. Hij was toen ook echt voor medicijnafbouw, minderen. Doe je dat ook? Werk je samen met hem?
Rogier
Hoenders. Ik werk niet samen met Rogier Hoenders. Hij zit in Lentes in Groningen, maar ik ken hem wel. Ja,
ja, hij was toen al van afbouwen, zo min mogelijk. Dus die visie had hij toen ook al.
Ja, ik vind het wel fantastisch wat hij heeft gedaan. Want hij heeft zich ook helemaal in het bestuur gewerkt, waardoor hij meer dit neer kon zetten. Maar ik zie het eigenlijk dat het nog een stap verder moet gaan. Dat wij als mensen bewustzijn zijn met een fysieke tijdelijke periode. En zo praat hij niet. Hij houdt het toch wel bij, zeg maar, evidence-based. En ik vind eigenlijk dat we een stap verder moeten gaan.
Ieder zijn eigen ervaring. En die moet tellen. Dank je wel, Elske. Maar ik geloof dat er nog vragen zijn. Ja, hier.
Super, dank u. Ja, ik heb een vraagje en dat gaat over... Het gaat over van wat gebeurt er in de psyche van een man of een vrouw die een kind misbruikt? Of wat gebeurt er niet?
Zal ik straks eventjes naar je toe lopen of jij naar mij? Dan gaan we het daar even over hebben.
Ja, precies. Want dat is wel een heel ruim gebied waar op zich aandacht voor moet zijn natuurlijk. Maar om dat nou hier in deze 2 minuten te doen. Nee. Kortom, pleidooi voor samenwerking van regulier. En wat wij hier allemaal aan het neerzetten zijn aan holistisch werk. Elske, dank je wel voor je bijdrage. Vooral... Ja, eigenlijk was ik er nog niet, want vooral voor dit stukje wat je nou neerzet, kijk voor alles hoor, maar dat Goldcare verhaal is het gedeelte waardoor ik een brief gestuurd heb, een mail heet dat, naar een heleboel mensen die al geweest waren in Baarlo, omdat we beloofd hadden dat we iets zouden doen om de holistische zorgverleners te verenigen. Nou, dit is die mogelijkheid, Gold Care. Het is een besloten club eigenlijk. Als jij daar lid... Nou, je hebt het allemaal al verteld, hè? Je betaalt contributie, maar een schijntje voor wat je daar aan informatie van dat net afhaalt. En je kunt consulten vragen, ook niet voor heel veel geld. Nou, ik wou het even aanvullen, nog even tat, 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 zo. En dan, dank je wel. Super. Dit krijgt dus een vervolg van dat Gold Care. Ik hoop dat mensen allemaal gaan kijken op dat internet.